Goedemorgen broeders en zusters, fijn om bij elkaar te mogen zijn, al is het dan met een flinke ruimte ertussen die we in acht nemen, een hele grote ruimte, maar het is geweldig dat we mogen weten dat we met Jezus mogen wandelen en dat Hij altijd bij ons is. Daar willen we vanmorgen ook over nadenken, leven in Gods aanwezigheid. En we mogen samenkomen, is het dan op zoveel verschillende plaatsen, in de naam van die heiland. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van ons Heer Jezus Christus. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Ja, Vader in de hemel, wat is dat een geweldige gedachte, dat u onze hulp bent. Ook in moeilijke tijden, in situaties die we niet begrijpen, situaties die ons voor grote vragen zetten, situaties die we niet aankunnen. We mogen weten dat onze hulp in uw naam is, dat u bij ons bent, dat we met u mogen wandelen in deze wereld, in goede tijden, in slechte tijden. Heren, dat u ons nooit verlaat. Wat een geweldige gedachte. En we bidden u, Vader, dat we daar ook deze morgen van doordrongen mogen zijn. We denken speciaal aan hen, heren, die het moeilijk hebben. En we bidden u, Vader, wilt u hen vertroosten, bemoedigen en uw nabijheid heel bijzonder doen ervaren deze morgen. Wilt u ons leiden, heren, in onze gedachten, als we uw woord openen. Heren, dat we uw stem mogen verstaan. Dat vragen we in de naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Broeders en zusters, vanmorgen wil ik een heel bekende psalm lezen. Psalm 139. Ik wil hem ook helemaal lezen. Het is een prachtige psalm. En het hoort natuurlijk allemaal bij elkaar. Het is een lange psalm, maar het is zo geweldig om naar Gods woord te mogen horen. We lezen psalm 139. En daarna lezen we ook samen nog Johannes 14, vers 23. Psalm 139. Een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij ter neer in de hel? Zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het eind van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Ik zei, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag, de duisternis als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij allen werden in uw boek geschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen, zij zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u. Zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, heren, wie u haten, walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. En dan lezen we uit Johannes, hoofdstuk 14, vers 23. Johannes 14, vers 23. Jezus is in gesprek met zijn discipelen. En dan vraagt een van de discipelen: Heer, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En dan staat er: Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Voordat we dit gaan overdenken, gaan we nog samen zingen. Het bekende lied uit Johan de Heer, 541, vers 1, 2 en 3. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Johan de Heer, 541, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Het was een oud gezang dat ik me vooral uit mijn kindertijd herinner. Ook omdat we het op school en op de zondagschool ook wel zongen. En als klein kind had ik er nooit moeite mee om me daar toch een zekere voorstelling bij te maken. Tegelijkertijd zong je van in de hemel is het schoon en hè, over wij zijn op reis naar huis. Het waren twee aspecten van de christelijke leer die je als kind helemaal niet moeilijk vond. Maar als je erover na gaat denken, en dat doen wij volwassenen natuurlijk, steeds hoe verder je komt in je leven, je denkt er steeds meer over na en dan kan je soms in de war raken. We hebben deze psalm gelezen, 139, dat gaat over Gods aanwezigheid. Hij is altijd bij ons. Hij ziet ons altijd. Met een heel moeilijk woord, en ik wil één of twee moeilijke woorden gebruiken vandaag, gaat dat in de christelijke theologie en in de filosofie over Gods immanentie. Dat betekent dat God altijd aanwezig is bij ons. Daar hebben we over gelezen in deze psalm. En David die schildert dat op een schitterende manier in zijn woorden. God is overal aanwezig. Het is een heel fundamentele leerstelling in de theologie. En deze psalm leert ons dat het niet mogelijk is om ergens heen te gaan waar God ons niet ziet. En dat betekent niet dat als we ergens zijn, dat hij wel een keertje langskomt, iedere dag. Nee, hij ziet alles. Er zijn sterren waarvan het de lichter duizenden jaren over doet om bij ons te komen. En toch is God daar net zo aanwezig als hier. Hier in ons midden. En als ik zeg in ons midden, is dat natuurlijk in deze tijd een beetje een vreemde uitdrukking, want veel van u zijn thuis en ik ben hier en we zijn allemaal op verschillende plaatsen en toch is God bij ons, op al die plaatsen tegelijk. En dat gaat ons voorstellingsvermogen te boven. En die verwondering die zien we ook bij David. Dit kennen, zegt hij in deze psalmen, dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. En dat is het probleem van ons volwassenen natuurlijk, dat wij daar vaak niet bij kunnen. Terwijl als kind accepteer je dat gewoon. God is altijd bij je. En ik kan me herinneren als kind dat ik daar ook ja, toch wel heel reëel mee leefde. Leven in Gods aanwezigheid. En in die immanentie, in dat feit dat God overal aanwezig is, ligt ook zijn eeuwigheid besloten. En zijn alwetendheid. God is eeuwig. Als je nagaat dat hij daar bij die verre ster is en tegelijkertijd hier, dan moet dat wel zo zijn. God is toch heel anders dan mij. Voor hem is er geen ver weg en dichtbij, geen verleden, geen heden, geen toekomst. Hij is overal. Dat is een groot mysterie. Er zijn godsdiensten die dat mysterie proberen te omzeilen door te zeggen dat God gelijk is aan de schepping. Want hoe kan God nou overal zijn? Ze zeggen God valt samen met de schepping. Hij is de schepping. Dan kan hij natuurlijk eigenlijk ook nooit de schepper zijn. Want dan zou je jezelf moeten scheppen. Dus dan is God iets heel anders. Dan is dit allemaal God. De materie is God. Dat heet het pantheïsme. Daar valt God als het ware helemaal samen met zijn heelal. Dat is allemaal hetzelfde. En daarom denken ze ook niet aan God als een persoon zozeer. Anderen zeggen, nee, ja, God is geen materie. Maar God is in alles. In alles is God. Het heet het panentheïsme. Maar deze leringen, deze gedachten van anderen, filosofieën van andere godsdiensten, halen God als het ware naar beneden. Want dan wordt hij geïdentificeerd met alles in deze wereld. Met alles in dit heelal. Maar dus ook met de zonde in deze wereld. Met de zondige mens. En Als dat zo is, dan kan zonde eigenlijk helemaal niet zo erg zijn. Want als het toch allemaal verbonden is met God, dan is er geen scheiding tussen God en de zondaar. En die gedachte die zie je steeds vaker opkomen in moderne leringen. Daarin wordt de mens niet opgeroepen tot bekering, maar tot het beseffen dat hij of zij, zonder het te weten, al is wat hij mag zijn, een kind van God. Dan is de mens niet gescheiden van God door de zonde, maar hij is alleen maar vervreemd. Hij is de juiste kennis kwijtgeraakt. Dus je hoeft hem alleen maar uit te nodigen om te beseffen wat hij al heeft. Zo'n boodschap roept heel weinig weerstand op in een zondige wereld. Het is een hele makkelijke boodschap. Maar het laat wel zondaars in de kou staan met een leugen. We zien dat in ons vers in Johannes. Waar de Heer Jezus heel duidelijk zegt, terwijl we weten dat God overal is, dat hij niet automatisch in ons is. Als iemand mij lief heeft, hij zal mijn woord in acht nemen en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dus er is een verschil tussen Gods aanwezigheid overal en Gods aanwezigheid in ons. Er is daar één voorwaarde. Om zo dicht in Gods aanwezigheid te mogen zijn dat hij in ons is. En dat is die voorwaarde van het geloof in Christus. Van het liefhebben van hem. Van het zijn woord in acht nemen, zijn woord gehoorzamen. En mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen naar hem toekomen, zegt Jezus. En intrek bij hem nemen. Dan komt God heel dichtbij. Er is dus een verschil tussen God die overal is en God die in ons is door Christus. Wij mogen leven in zijn aanwezigheid. Kennen wij die aanwezigheid van God? Want soms voelt God ver weg. Maar het vers wat we gelezen hebben in Johannes laat zien ook dat God voor sommige mensen ver weg voelt. Ze kennen hem niet. En leringen die zeggen dat God alles is en dat iedereen al gered is, die onderscheiden ook niet dat God in een zekere zin ver weg is. In de theologie noemen ze dat transcendent en dat betekent dat God anders is dan wij. Dat betekent dat hij totaal anders is dan zijn schepping. God is een heilig God. Zonder dat anders zijn, zonder die transcendentie, maken wij onszelf tot God. En de Bijbel benadrukt daarom ook die transcendentie van God, dat anders zijn van God. Hij woont, zegt de Bijbel, in ontoegankelijk licht. Ontoegankelijk, iets waar wij niet zomaar kunnen komen. Telkens als God zich openbaart aan zijn profeten, dan toont hij zijn heiligheid en beseft de mens dat hij niet zomaar tot God kan naderen. Je hebt er een prachtig voorbeeld van als God zich openbaart aan Mozes en aan het volk van Israël bij de berg Horeb. En dan is dat zo onzagwekkend dat het volk vraagt aan Mozes van ga jij maar naar God toe om met hem te spreken, want wij durven niet. En God geeft ze nog gelijk ook. Ze beseffen ineens dat ze niet zomaar in die gemeenschap kunnen komen met een heilig God. Het gevaarlijke is natuurlijk dat je God alleen maar ver weg gaat zien. En dat gebeurt ook. Andere moderne theologen die willen alleen maar die transcendentie van God benadrukken. En dan wordt God zo ver af dat er geen relatie mogelijk is. In de tijd van de verlichting begonnen theologen te zeggen dat God niet te kennen is. En de Bijbel begon men te zien als een spreken van mensen over God. Die aan het nadenken waren, ja, wat is nou God? Wie is nou God? En dat begonnen ze te verwerken in die teksten. Want God bleef die geheel andere, die ver weg is. En vanuit die houding is er geen gemeenschap met God mogelijk. En sommigen kwamen dan ook tot het punt dat ze eigenlijk niet zeker meer wisten of God er was. Als je niet hem kunt beredeneren, zeiden ze, dan is hij er misschien niet. In ieder geval kun je hem niet kennen. Dat was de conclusie van de moderne tijd. Maar hoe anders spreekt David? Hij spreekt niet over een God die ver weg is. Wel een God die anders is. Maar hij spreekt over een God die dichtbij is in deze psalm. Hij benadrukt op schitterende wijze die immanentie van God. God is er altijd. God ziet je altijd. En het is niet mogelijk je te verbergen voor God. En in dichterlijke taal laat hij zijn verwondering hierover horen. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waarom uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij ter neer in de hel, in het dodenrijk? U bent daar. Nam ik de vleugels van de dageraad? Woonde ik aan het eind van de zee? Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Je hoort die verwondering van David. Maar ook die enorme blijdschap in hem, dat God daar altijd is. Dat hij weet dat God dichtbij hem is. En wat een geweldige gedachte dat God altijd bij ons is. Dat hij ons altijd ziet. En dat hij constant aandacht voor ons heeft en ons lief heeft. En wat mij dan altijd het meest verwondert is, als je daarbij bedenkt dat hij ook nog eens tijd heeft voor die 7 miljard anderen. Die er ook zijn. Net als voor David is dat begrijpen daarvan mij te wonderbaar. Maar ik mag het toch weten door het geloof en door Gods woord. Maar hoe komen we dan tot die omgang met God? Leven in Gods aanwezigheid. Want ongetwijfeld onderschrijven we deze leerstellingen die ik genoemd heb. Dat zijn eigenlijk basisleerstellingen uit de orthodoxe christelijke theologie. Maar het is één ding om ze te belijden en het is iets anders om met die realiteit van die leerstellingen iedere dag te leven. Om het in je leven te ervaren. Om te leven met de waarheid dat God transcendent is, dat hij anders is, ver weg is, dat is niet zo moeilijk. En als we heel eerlijk zijn, in feite komt die waarheid ons soms vaak goed uit. God kan zonde en onrecht niet verdragen. En het is daarom onmogelijk dat hij zo verweven is met zijn schepping, dat hij daar volkomen één mee zou zijn. Dat zou ons einde betekenen. En godsmannen in de Bijbel beseften dat maar al te goed. Hoe zouden we God kunnen zien en leven, was hun reactie. Toen God hen riep, toen God zich aan hen openbaarde. En dat zie je bij Jacob in zijn worsteling. En dat zie je bij Mozes. En je ziet het bij Jesaja zo prachtig als hij geroepen wordt. Ze schrokken, want hoe konden ze leven in de aanwezigheid van zo'n heilige God? En je hoort het ook bij Petrus toen hij zei, ga weg van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. Hij wist en hij merkte dat in Christus, in Jezus, God heel dichtbij gekomen was. En hij schrok daarvan. Voor velen is een transcendente God, een God veraf, veiliger dan een immanente God. God dichtbij. En dat zien we direct na de zondeval. Adam, waar ben je? Riep God. En hoe verhoudt zich dan dat dan met wat we gelezen hebben, dat God overal is? Wist God dan niet waar Adam was? Natuurlijk wel. God wist dat precies, maar Adam moest leren erkennen dat hij probeerde God te ontlopen. Weg te gaan van God. Dat er iets ernstig mis was gegaan. Dat er iets verbroken was. Dat er een probleem was ontstaan. Gods aanwezigheid was voor Adam geen bron meer van vreugde. Maar terecht een reden voor angst. Als God afstand houdt, dan doet hij dat niet om ons ver van zich af te houden. Denk maar even aan de coronatijd. We houden afstand en we moeten er soms goed over nadenken. Dat we dat doen om elkaar te beschermen. Als God afstand houdt, dan doet hij dat niet om zich ver van ons te houden, of ons van ver van zichzelf te houden, maar juist om ons te sparen, laat de Bijbel zien. Maar God roept ons ook, net als Adam. Hij wil zich aan ons bekendmaken. Hij wil zich over ons ontfermen. Hij wil opnieuw met ons beginnen. Hij roept ons terug. En daarom kwam de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, naar deze wereld. Immanuel is zijn naam, God met ons. En hij gaf zijn leven, zegt de Bijbel, als een losprijs. Als een genoegdoening, als een betaling voor onze zonde. Hij droeg voor ons de straf. Zodat die schuld weggedaan kon worden. Zodat datgene wat tussen God en ons in was komen te staan, weggenomen kon worden. En hij nodigt ons. Hij heeft het voor ons volbracht. Dat wij veilig in Gods aanwezigheid mogen leven. Als iemand mij lief heeft, hebben we gelezen, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Een geweldige waarheid. Een geweldige uitnodiging ook. Maar hoe kunnen we die omgang met God, dat leven in zijn aanwezigheid, ontwikkelen? In Christus komt God heel dichtbij. Zo dichtbij dat hij zijn intrek neemt in ons. Niet alleen dat hij er is en dat hij alles ziet. En zoals David laat zien, zelfs onze gedachten kent. Maar hij komt in ons wonen. Op grond van het offer van Christus en door de Heilige Geest woont God in ons. Hij hoort en ziet ons altijd. Maar hij is er ook om ons bij te staan. Om tot ons hart te spreken. Dat is een geweldige waarheid. En juist in moeilijke tijden. En het is een bijzondere tijd. En voor sommigen een hele moeilijke tijd. Juist in zulke tijden ervaren we die vertroostende werkelijkheid. In ons leven. Mogen we dat ervaren? Mogen we weten dat God bij ons is? Wat een heerlijke waarheid. En toch is het dan eigenlijk vreemd dat we heel vaak leven alsof we het niet geloven. We belijden dat God bestaat en dat hij overal is, maar we vergeten soms voor het gemak dat hij dichtbij is. Kijk maar naar David. Denk even aan Davids leven. Als David deze psalm geciteerd zou hebben, vlak voordat hij Batsheba gewaar werd vanaf zijn dakterras, dan had hij zich wellicht met schaamrood afgewend. En dan had hij beseft dat God hem in zijn slaapkamer zou zien, samen met Batsheba, al had hij de deur nog zo goed dicht gedaan, al had hij al de kaarsen uitgeblazen. Misschien is het wel zo dat David deze psalm later geschreven heeft. En dat hij daaraan dacht toen hij schreef in vers 11. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Soms wil je de duisternis. Soms wil je verborgen blijven. Wil je niet dat iemand weet wat je doet of denkt? God weet het altijd. En daar, die conclusie die trok David ook. God weet wat ik doe, zelfs in de duisternis. De duisternis is voor God niet verborgen. Het is niet iets waar ik me in kan hullen om me van God te verbergen. En leven wij niet soms net zo? We belijden dat God bij ons is, maar soms leven we alsof we niets met de, of dat niets met de werkelijkheid te maken heeft. Maar deze psalm, psalm 139, vertelt ons dat God ons doorgrondt. Hij kent onze gedachten. Best wel een enge waarheid, niet? Hij kent onze gedachten. Hij ziet ons handelen. Niets is voor hem verborgen. Waarom heeft die waarheid dan soms zo weinig impact op ons denken, op ons spreken of ons handelen? Juist op de momenten dat het meest nodig zou zijn, lijken we vaak te vergeten dat God dichtbij is. En dat we dat vergeten ligt niet aan God. Hij roept ons net zoals hij Adam riep. Of wij horen hem liever niet, of we zijn zo afgeleid dat wij zijn signalen niet opvangen. In een andere psalm, psalm 27, zegt David: mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. David wist in zijn hart dat hij God moest zoeken. Maar hij besefte ook dat God die aansporing zelf in zijn hart had gelegd. Hij had dat nodig. En dan vraagt het inspanning, het vraagt een daad van de wil om daar ook op in te gaan. Om daarnaar te luisteren. En in diezelfde psalm 27... laat David ook zien hoe hij dat doet. Eén ding, zegt hij, heb ik van u verlangd en dat zal ik zoeken. Dat ik mag wonen in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Nou woonde hij niet zijn hele leven in de tabernakel. Maar wat hij daar wel mee bedoelt is dat hij mag wonen in Gods aanwezigheid. Bij die dingen van de tempel, die hem vertellen, iets vertellen over God. Die plek waar Gods woord bewaard werd, om te onderzoeken. En David wist dat hij zijn gedachten moest richten op de dingen van boven. Iets waar ook de apostel Paulus ons nadrukkelijk op wijst. Zoek de dingen die boven zijn. Hij wist dat hij bezig moest zijn met het overdenken van Gods woord. En daarover spreekt David in deze psalm, in vers 17 en 18. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God? Hoe machtig groot is hun aantal? Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan de korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. In het overdenken van Gods woord, in het bezig zijn met Gods woord. En het in laten werken van dat woord in zijn leven, ontmoet hij God. Spreekt God tot hem. En er is iedere keer weer iets nieuws. Iedere keer weer meer. En als we zo Gods woord benaderen in gebed en daarmee bezig zijn, dan gaan we dat ook merken, dan gaan we dat zien, dan gaan we iedere keer weer nieuwe dingen ontdekken over Gods gedachten ten aanzien van ons. Heel vreemd eigenlijk dat laatste zinnetje uit deze verse. Heel curieus. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u, zegt David. Maar hij heeft helemaal niet gesproken over slapen. Rabbijnen in het verleden hebben dit vaak anders gelezen. Die interpreteerden dat als ontslaap ik, dan ben ik nog met u bezig. Met andere woorden, als ik ontwaak in de eeuwigheid, dan ben ik nog lang niet klaar met over u nadenken, met ontdekken wie u bent. Dan gaat dat nog door. Het was een interessante, maar prachtige gedachte van die rabbijnen. We hebben de eeuwigheid nodig om God te bevatten. Er zijn altijd nieuwe dingen te ontdekken. En we moeten onszelf trainen in het bewustzijn van Gods aanwezigheid. Als we hem niet zoeken, zullen we hem vergeten. We moeten tijd nemen in gebed en in Bijbel lezen. Dat weten we allemaal. En dat deed David ook, in de tempel en thuis. Maar het gaat verder. We moeten ons er constant aan herinneren dat hij altijd bij ons is. Zoals ik zei, dat gaat niet altijd automatisch. Soms wil je dat God eigenlijk een beetje ver weg blijft. Omdat we met iets bezig zijn waarvan we instinctief misschien denken of voelen dat hij daar niet zo blij mee is. Maar we moeten ons daarin trainen. En dat is wat Paulus op doelde toen hij zei, en alles wat u doet met woorden of met daden, doet dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Colossenzen 3 vers 17. We moeten onszelf trainen om onze gedachten telkens weer op God te richten. Het is een gebed dat ik ook vaak bid 's morgens. Van Heere, houd mijn gedachten op u gericht. Deze dag. Want ik weet hoe makkelijk ik afgeleid word. Natuurlijk is het absoluut onontbeerlijk om vaste gebedstijden te hebben. En vaste tijden om de Bijbel te overdenken. Maar ook door de dag heen moeten we onszelf trainen om onze gedachten naar God te laten gaan. Als we ons constant bewust zijn van zijn aanwezigheid. Dan gaan we ook anders leven. Mozes zei tegen de Israëlieten dat ze Gods geboden op hun handen moesten binden en op hun voorhoofden moesten binden. En dat was niet iets magisch, sommigen zijn dat wel zo gaan interpreteren. En veel orthodoxe Joden doen dat nog letterlijk, als je dat in Israël ziet. Dan hebben ze die gebedsriemen en dat binden ze om zich heen. Maar dat doen ze op de tijden van gebed. En ik denk dat Mozes het misschien net iets anders bedoelde. Waar het Mozes om ging, was dat deze zichtbare dingen hen zouden helpen om bewust te leven in Gods tegenwoordigheid. En om zijn woord te herinneren, om daar telkens weer aan herinnerd te worden. Hoe vaak gaat het in de Bijbel niet dat we moeten herinneren? Zo kunnen we ook dingen zoeken die ons helpen om onze blik steeds weer te richten op Jezus, de auteur en voleinder van ons geloof. Hoe houden we ons Jezus voor ogen? Een Bijbelvers op een kaartje bijvoorbeeld. Ik weet nog hoe de navigators in het verleden die Bijbelversen op kaartjes hadden. En iedere dag nam je een Bijbelvers mee. En dat nam je mee. Omdat je trainde jezelf om dat van tijd tot tijd te lezen door de dag heen. En je telkens weer bij te bepalen. Op die manier kun je je telkens weer bepalen bij Gods aanwezigheid. Het trekt je terug, je bent bezig met je werk, je bent bezig met andere dingen, maar telkens brengt het je terug naar Jezus. Soms is het een tegeltje aan de wand. Wat je opgehangen hebt met een mooi Bijbelvers. En het herinnert je weer aan hem. Of zelfs een kruisje aan de muur. Zo kunnen we allerlei dingen bedenken die ons kunnen helpen om telkens weer ons bewust te zijn, te herinneren aan zijn aanwezigheid. En telkens mag dat leiden tot dat gebed. Wat David hier aan het eind van deze psalm richt tot God. De hele psalm is gericht tot God. In de hele psalm belijdt hij tegenover God wie God is en wat God is voor hem. Maar dan aan het eind in vers 23... dan doet hij een bede, een verzoek. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Hij vraagt God om zo aanwezig te zijn in zijn leven. Dat hij telkens die werking van Gods geest in zijn leven mag ervaren. Wanneer hij een verkeerde weg opgaat. Dat hij daarop aangesproken mag worden in zijn geweten. Dat hij mag voelen van dit is niet juist. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Amen. We zullen daar samen nog een lied over gaan zingen. Opwekking 518. Heer, u doorgrondt en u kent mij. Net als het lied uit Johan de Heer wat we gezongen hebben, 541, is dit lied ook ontleend aan deze psalm. Heer, u doorgrondt en u kent mij.
Mijn zitten en mijn...
Zullen we samen bidden tot die machtige God die altijd bij ons is. Vader in de hemel, we danken u voor deze momenten samen. Heren, op verschillende plaatsen, maar rondom uw woord en in uw aanwezigheid. Heren, we danken u dat we u mogen dienen en u mogen kennen. De schepper van hemel en aarde. We aanbidden u, Heren, almachtige God. U bent zo groot, zo ontzagwekkend. En toch, Heren, ziet u in ieder van ons. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Heren, en als we dan tot u komen, dan willen we ook bidden, Heren, voor zoveel die in nood zijn, ook van uw kinderen wereldwijd. Wees hen nabij, Vader. Laat hen heel direct uw aanwezigheid ervaren. Spreek tot hun hart. Overal waar ze samenkomen deze dag in de wereld, Heren. Denken aan de vervolgden. De mensen die lijden om Christus wil. We denken ook, Heren, aan de velen die lijden lichamelijk vanwege de corona en vanwege andere ziekten die het moeilijk hebben. Heren, wilt u deze wereld genadig zijn? En we bidden u, Vader, dat in hun nood nog velen zich naar u zullen uitstrekken. Uw aanwezigheid zullen zoeken. En u mogen leren kennen als de God van dichtbij. Dat vele Christus mogen leren kennen. En het heil dat hij bereid heeft. En de hoop die hij geeft. In een wereld zo vol van nood. Vader, wilt u ons deze week zegenen. En met ons gaan. Heer, als wij weer bezig gaan met de dingen van alle dag, met het leven, het dagelijks leven, Heren, met de dagelijkse zorgen. Maar we bidden u bovenal, Heer, dat wij ons elk moment van de dag, elk moment van de komende week, steeds zullen herinneren dat u bij ons bent. Heren, dat we heel bewust mogen leven in uw aanwezigheid. En Vader, wilt u op die momenten dat we het meeste nodig hebben, tot ons hart spreken. Wilt u ons doorgronden, Heer, en onderzoeken. Zien wat in ons hart is. Zien wat we denken. Ons beproeven. En zien of er iets is, Heer, dat niet naar uw wil is. En ons dan leiden, Heren, heel duidelijk door uw Heilige Geest. Op de juiste wegen. Op de eeuwige weg. Dat vragen we in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Dan mag ik u de zegen geven. En daarna zingen we nog samen het lied Stil, mijn ziel, wees stil. Uit Opwekking 717. Opwekking 717. Zullen we gaan staan en Gods zegen ontvangen. En ontvang dan de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Die zij en blijven met u, met ons. Totdat Christus komt. Halleluja. Amen.
Still. mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij. In je beproevingen en zorgen, God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen. Verdwijnt wanneer het dag.